Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Hendrix Gin en Pimenton.
Hendrix Gin is een gedestilleerde Schots gin met een kenmerkende infusie van rozen en komkommer. Probeer nu ook de fruitige variant Grand Cabaret.
Pimenton is dé webshop voor foodies. Ze hebben meer dan 1000 ingrediënten van over de hele wereld die ze snel en voordelig versturen vanuit België.
Ook bij ons geldt geen 18, geen alcohol.
Heb jij wel eens met een vuurwapen geschoten?
Met een vuurwapen geschoten? Gaan we het daarover hebben?
Ja, daar gaan we het over hebben.
Ja, dat heb ik, ja.
Oh, vertel.
Ja, ik was 11 ja? En ik was op IJsland.
Oké, ja.
En we waren daar helemaal in het noorden en er was heel veel sneeuw. En we waren ingesneeuwd, dus we konden niet zoveel doen. En toen zei Gunnar, waar we op bezoek waren, kom, we gaan met een geweer schieten. Met een dubbelloopsgeweer. En toen pakte hij dus oude platen, langsveldplaten. Die pakte hij uit zijn kast. Dan zijn we ergens de wildernis ingelopen. En hij gooide die platen zo omhoog en die moest je dan neerschieten. Nou, ik heb nog pijn aan mijn schouder aan die herinnering. Deze aflevering is de eerste van een tweeluik over wild. En nu gaan we het hebben over deel 1, wild algemeen. We gaan het hebben over verschillende soorten wild, waar je het kan kopen, waar je op moet letten, wat voor basisbereidingen er zijn van wild. En niet onbelangrijk, welke wijn drink je erbij en wat zijn de goede wijn-spijscombinaties. En de volgende aflevering gaat over kerst en het kerstmenu met wild. Daar behandelen we 2 voor, 2 tussen en 2 hoofdgerechten. Nederlands wild in het seizoen. Je kan het helemaal koken en je kan zelf een beetje mixen en matchen met de kerstmenu's uit de vorige jaren.
Ja, en evenals vorig jaar hebben we ook een wild box, een wijnbox. En dit jaar is dat een wild wijnbox. Eigenlijk gaan we 2 boxen doen. Eentje die een klassieke pairing heeft en een wat meer gewaagdere pairing. Daar komen rode en witte wijnen in. Nou, meer informatie in de volgende aflevering, deel 2. En waarschijnlijk staat die, als je dit luistert, ook alvast op www.okhuizen.nl/watschaftepodcast.
En gaan we dan nu wijn drinken, Jeroen?
We gaan nu wijn drinken, maar we gaan korenwijn drinken.
Oh, oké. Okay. Ken ik eigenlijk helemaal niet.
Nee, kijk, voor jou staat een... Zeg maar even wat er voor jou staat.
Ja, ik staat hier... Dat is dit dingetje, toch? Wat hier staat. Ja, dat is een zwart heupflakonnetje.
Ja.
Wat je goed in je achterzak schuift. Nou, ik zal het even openmaken en even ruiken. Ja, het ruikt naar een sterke drank. Zal ik een slokje nemen?
Ja, neem een slokje.
Nou, dat is best lekker.
Ja.
Ik had iets heel scherps verwacht. Maar dat valt eigenlijk hartstikke mee.
Ja, dit is... kijk, dat heupflaconnetje is natuurlijk even een knipoog naar de jacht. Waar vroeger een heupflacon met drank mee ging als je urenlang door de winterse landschappen schokte. Tegenwoordig zijn de jagers daar overigens buitengewoon sterk op tegen. Dus dat is meer een beetje een historische gedachte. Nee. Maar bij een winterse wandeling is het natuurlijk wel lekker. En ik was eigenlijk geïnspireerd door dit flesje. Die kregen we opgestuurd van de jongens van Zwart Nazareth. Dat is een leuk verhaal. Dat Zwart Nazareth maakt een graanjenever volgens een recept uit 1776.
Echt waar?
Ja, en die zijn daarmee gestopt in 1972. Vorig jaar in 2020 zijn is de negende generatie. Jeroen en Peter Kramers hebben dat recept weer opgeduikeld en hebben het opnieuw gestookt.
Ja.
En dat leidt tot deze graanjenever. En dat is eigenlijk een oude graanjenever van zuivere moutwijn met rogge, mais en gemouten gerst. En als je hem proeft, dan proef je hout en druiven en jeneverbessen. En eigenlijk is het gewoon een heel aangenaam sterke drank.
Ja, het is heel mild. Het is heel lekker en warm.
Ja.
Niet te heftig qua alcohol, wat je normaal het gevoel hebt. Soms heb je met whisky wel eens in je slok neemt, krijg je zo'n klap in je gezicht.
Ja, en dat valt hier heel erg mee.
Dit gaat misschien wel mee gewoon in mijn achterzak als ik ga wandelen. En alles ga zoeken en dat soort dingen.
Zo is het. En het restje kan dan ook nog door de Negroni, want die kan je er ook heel goed mee maken.
Oh, in plaats van gin.
Kijk,
nou dat is wel een goede tip. Leuk. Nou, dank voor het opsturen en voor het proeven. Jeroen, wat heb je culinair gedaan de laatste tijd?
Nou, wij zijn alweer eigenlijk 2 dingen. We kunnen weer een beetje reizen. Dat vind ik wel heel fijn. Dus ik ben met de familie naar Düsseldorf geweest. Eigenlijk ook op jouw aanraden. Naar Little Japan.
Ja, voor de mensen Little Tokyo.
Little Tokyo, precies. Want de mensen die het niet weten. In Düsseldorf zit de grootste Japanse gemeenschap in Europa.
Ja.
En je hebt daar dus een heel deel van de stad waar je heel veel Japanse restaurantjes, winkeltjes en dat soort dingen hebt. Dus hoewel we nog niet naar Tokio kunnen vliegen, kan je dat al wel een beetje doen door met de trein naar Düsseldorf te gaan.
Vond je het leuk?
Ja, ik vond het hartstikke leuk. Ja. Laat ik zeggen, mijn verwachtingen waren nog iets meer Chinatown.
Oh ja, helemaal niet.
Nee, dat is
niet. Een Duitse stad.
Het is gewoon een Duitse stad.
Even zoeken, ja.
Ja, je moet echt even zoeken, maar vervolgens vind je wel heel veel leuke Japanse zaakjes, winkeltjes, supermarkten. Ja. Ik ben totaal losgegaan bij een Japanse supermarkt.
Oh ja?
Ja, echt 3 tassen vol met met matcha koekjes. Oh, en,
je was
en
met
zo.
Je hele gezin, hè?
Ik was met het hele gezin. Ja. We hebben heel lekker Japans gegeten daar. 2 keer. Ook heel, laat ik zeggen, niet heel high-end, maar gewoon ja, Japans eetcafé-achtige dingen. Dat was zeer geslaagd. Leuk. Ja, aanrader.
Nou, verder zijn wij gaan eten, hè, met z'n tweeën.
Ja, wij zijn bij Flore geweest.
Ja, dat vond ik wel een feest, hoor.
Ja, vond ik ook een feest. Flore is het nieuwe restaurant in Hotel de L'Europe.
Ja.
Wordt gerund door Bas van Kranen. En die kookt daar grotendeels groente gebaseerd. Met nog een klein beetje vlees en vis, maar dan eigenlijk allemaal lokaal.
En geen zuivel, hè?
Geen zuivel,
dus
precies.
Geen boter, geen dat soort dingen.
Niks.
Vond ik wel heel interessant.
Ja, en ik vond het een heel licht menu.
Ja.
Met het hoogtepunt, zeg maar, was een heel mooi voorgerechtje. Wat bestond uit allerlei wilde kruiden, wat ik erg lekker vond.
30 of zo, hè?
Ja, ontzettend veel.
Elk kruid had zijn eigen smaak en zijn eigen dingen. Het paste goed bij elkaar. Niet te veel. Ja, ik vond het ook echt een super aanrader.
Ja, en ik vond ook, vervolgens hadden ze ook een gerecht met rivierkreeftjes, wat ik erg lekker vond, en een kwarteltje.
Ja.
Dat vond ik echt een genoegen. En ook leuk om te zien dat zo'n instituut toch ook weten innoveren.
Zeker weten. Het is wat erop is. Heeft een beetje een oudbollig karakter, zeker uit onze jeugd vroeger in Amsterdam. En dat restaurant totaal niet.
Nee.
En de prijskwaliteit was ook heel goed, vond
ja,
ik.
Dus, precies.
Fijn dat je me daarvoor had uitgenodigd.
Wat heb jij uitgespookt?
Nou ja, ik ben ook weer. We zijn ook op vakantie geweest. Toevallig ook in Duitsland. Mm-hmm. We waren deze keer in Heidelberg.
Ja.
Wat echt een fantastisch mooie stad is.
Oh ja?
Het is een van de weinige steden die niet gebombardeerd is. Mm-hmm. Dus het is idyllisch in een rivier. Met een groot fort wat er boven de stad uit torent. Alleen qua eten was het een beetje Duits. Dus ik heb wel mijn best gedaan. En dat wat ik het mag vond.
Bokworst und schnitzel?
Ja, vooral schnitzel. Nou, mijn zoon was dus stikgelukkig, want die vindt het heerlijk. Lekker schnitzels eten. En toen waren we op een gegeven moment bij. Je hebt een aantal van die brouwerijen waar je dan kan zitten. En deze was echt helemaal vol en konden we net terecht. En dat was ontzettend lekker. En wat ik leuk vond daar, is je hebt de Spätburgunder, de rode wijn.
Ja.
En gewoon een simpel rode wijn op de kaart. Dat was super goed. Dus, en toen zijn we naar een andere gegaan. Dat was echt helemaal niks meer.
Nee?
Dus we zijn snel weer teruggegaan. En als we dan thuiskomen van vakantie, is een beetje onze traditie. Dan gaan we altijd Thai halen. Om gaan eventjes weer terug totaal andere smaken in te gaan. Dus dat hebben we ook gedaan.
Ja, leuk.
En verder ben ik ook uit eten geweest in Amsterdam. Ben gaan eten bij Cantine Caron. Dat is eigenlijk zit in het Westerpark in een pand waar ze vroeger een pop-up hadden vanuit waar ze bekend van zijn. Café Caron uit de pijp, daar kom ik graag.
Ja.
Heerlijk eten.
Ja, Café Caron stop.
Ja, en ze ging met die verwachting van dat eten naar een Cantine Caron en toen viel het eigenlijk best wel tegen.
Ja?
Ja, het was gewoon, ik kreeg een beetje de indruk dat het niet om het eten per se ging. Wat ik wel vind bij Café Caron, daar gaat het echt om lekker eten op je bord zetten. En het is het gezellig. Maar het is een mega grote ruimte en het voelde een beetje een soort van conceptproces. Voorgerechten waren koud, handig, makkelijk klaarzetten. En de hoofdgerechten, er was één gerecht gewoon niet lekker. En de rest was prima, was oké, maar gewoon dan duur en net te weinig. En aan alle kanten was dat zo'n beetje van
net niet.
Net niet. Dus ik hoop dat ze daar, want ze moeten dat zelf zeker ook zien, denk ik. Want ze kunnen absoluut koken.
Ja.
Dus ik hoop dat ze dat omdraaien, want dan heb je wel een perfecte formule. Een mooie ruimte met heel goed eten. Het was vooral een mooie ruimte, gezellig en het eten kon gewoon iets beter.
Jonas, we hebben een aflevering gemaakt over hot sauces. Dat deden we samen met de mannen achter Heat Supply. Deze hot sauce bazen hebben zelf ook een serie sauzen uitgebracht. Rijmakers, heetmakers genaamd.
Ja, en dat zijn sauzen die niet alleen maar focussen op hitte, maar ook op smaak. En dat is voor ons een kenmerk voor een goede saus. Ze lopen op in pittigheid, van de milde immune booster tot aan de brain buzzer die behoorlijk heet is.
En wat ik er zo leuk aan vind, is dat het een echt Nederlands product is en dat het prachtige flesjes of doosjes zijn. Nou ja, een flesje die uit een doosje steekt. Heel mooi en leuk als cadeau.
Je vindt rijmakers, heetmakers op heatsupply.nl of vraag ernaar bij je delicatessenzaak. Nou, we gaan het hebben over wild, hè Jeroen? Daar wilde jij het heel graag over hebben. En ik ben eigenlijk wel benieuwd waarom je het over wild wil hebben. Dus wild als vlees.
Ja, ja.
En vooral vlees, denk ik.
Hè? Ja, alleen vlees zelfs.
Ja,
wild heeft dat. Ik, zoals je weet ben ik een seizoenenman. Ik hou van koken met de seizoenen. En als het dus als de blaadjes beginnen te vallen, begint bij mij ook weer de jeuk van ja, dan weet ik dat er weer wild beschikbaar is. En ik vind het heel lekker. En de reden dat ik het hier ook over wil hebben is dat het toch wel redelijk onbekend is. En dat er veel misverstanden over zijn. Ja. Het is wel een soort eten met een aantal haken en ogen. En wat natuurlijk ook belangrijk is en tegelijk controversieel, is dat het ook een hele duurzame manier van vlees eten is. En dat in ieder geval in mijn perspectief het relatief goed zit met het dierenwelzijn van wild.
Ja, maar dat niet iedereen is erover eens. Hè? Maar daar komen we het vast en zeker nog zo over te praten. Ja, ik vind het heel leuk, want ik weet er weinig van. En we hebben het hier al lang geleden als plan over gehad. En jij bent echt al maanden bezig met je voorbereiding en het te verdiepen en boeken te lezen.
Mm-hmm.
Misschien leuk om me even te vertellen wat je allemaal hebt gedaan om je hierin te verdiepen.
Ja, die controverse, dat merk je ook als je online research doet. Daar is heel veel, daar zijn ofwel heel veel feiten te vinden, ofwel hele contrasterende meningen. Van, ja. Aan de ene kant de jagers en aan de andere kant de dierenactivisten. Dus ik ben zelf op onderzoek uitgegaan met mensen die daar gewoon, laat ik zeggen, op een verstandige manier mee bezig zijn. Ik heb gesproken met een van onze mensen die we op Instagram volgen. Dat is Peter Groeneveld, over de praktijk van de jacht. Hoe gaat dat er nou eigenlijk in het veld aan toe? Hoe gaat dat jagen nou echt? Want het zit toch een beetje in de verdachte hoek.
Ja.
En wij zijn samen langs geweest bij de wildexpert van Nederland, Peter Klossen, over zowel ook weer inkopen en dierenwelzijn, maar ook bereiding. Hoe zorg je nou voor dat je lekker wild krijgt te eten?
Ja, en verder heb je veel kookboeken gebruikt, hè, om informatie te zoeken, je research te doen.
Ja.
Welke zijn interessant om te noemen?
Ja, het is wel interessant dat ik dat dit een van de velden is waar ik echt voor een belangrijke deel op boeken was aangewezen. Veel meer dan online. De boeken waar ik bij terecht ben gekomen.
Maf eigenlijk, hè?
Ja, dit is echt iets waar je online relatief weinig over vindt.
Toch die controverse, hè, denk ik.
Ja, die controverse. En ook misschien dat het niet hip is of zo. Ja.
Niet fit genoeg, niet snel, makkelijk genoeg.
Nee, waar ik bij terecht ben gekomen is de Wildbijbel. Dat is een boek geschreven door Peter Klossen. Komt uit de serie van Carrera. Dat is een hartstikke goed boek voor basistechniek. Er staan ook echt stap voor stap plaatjes in hoe je een fazant uit elkaar haalt. Hoe je dingen bereidt. Heel instructief boek met veel achtergrondinformatie. Hier en daar een beetje gedateerd. Omdat, laat ik zeggen, wat je mag jagen en wat je kan kopen niet altijd, laat ik zeggen, dat verandert natuurlijk. Maar als basis vond ik het echt heel erg goed.
Ja, mooi.
Dan voor recepten ben ik terechtgekomen bij eigenlijk drie boeken die allemaal zeg maar een Franse achtergrond hebben. Altijd zondag van Wildemant.
Ja, is net uit, hè?
Ja, klassiek Nederlands-Vlaams met een Franse inslag. Hij was chefkok van Bordewijk.
Ja.
Kon heel goed wild koken en heeft een paar fantastische recepten.
Nou, interessant.
Wat ik de vondst vond natuurlijk, was het boek Wild
van
meneer Bruno Doucet.
Oh, kijk.
Hey.
Familie, nee, toch?
Ja, hij komt wel uit de zaal. Hij runt een bistro in Parijs. Hij is een van de grondleggers van de bistronomie. Dus zeg maar het gastronomisch eten, maar in een ontspannen sfeer.
Ja.
En hij komt uit de Touraine. En dat is ook de streek waar mijn familie vandaan komt.
Maar je kent hem niet?
Ik ken hem niet, nog niet. Maar ik ga natuurlijk, als ik weer in Parijs ben, ga ik even een handje geven.
Ja, bij de voorbereiding zag ik al dus recepten van Doucet. Ik denk, oh, hij heeft het toch niet zelf gemaakt?
Nee.
Later begreep ik het vast. Dus ik moest heel hard lachen toen dat.
Dit zijn echt hele Franse, hele klassieke recepten. Vrij ruig en bourgondisch, maar wel echt leuk en goed te maken. En tenslotte ben ik naar de echte classic gegaan, namelijk de nieuwe Franse keuken van Paul Bocuse. Nou, dat is een standaardwerk uit de jaren 70. En daar ben ik in ieder geval voor één recept ben ik toch echt even helemaal teruggegaan naar de classic.
Leuk.
Ja.
Hey, we hadden het net over, laten we gewoon maar meteen daar verder over praten, over de olifant in de kamer.
Ja.
Het wild en jagen. Daar is gewoon heel erg veel over te doen. Hè? Jij hebt met een jager gesproken, om er wat meer in te verdiepen. Wat heb je daarvan opgestoken?
Nou, kijk, wat denk ik belangrijk is om te constateren, is dat geschoten wild, of zoals ze dat noemen, vrij wild, heeft altijd een vrij leven gehad. Dat zijn beesten die zijn gewoon, die lopen buiten rond, die zoeken hun eigen eten. En dan worden die vervolgens afgeschoten als dat nodig en mogelijk is. Ja, dus dat gaat over beheer van de wildstand. Ja. En dat is iets waar nog meer dan vissers, wat ik zie, daar heel erg zorgvuldig wordt omgegaan met beheer van de stand en dat afschieten op een verantwoorde manier doen. Daarbij speelt, en dat haalde ik ook uit het gesprek met Peter Groeneveld, dat de wetgeving en handhaving in Nederland buitengewoon streng is. Ja. Waar er in het buitenland nog wel eens mensen, 11-jarige jongetjes met een dubbeloofd jachtgeweer rondlopen.
Maar dat is dus wel, kijk, dat is ook mijn associatie met het jagen. Uit families met veel geld, voor lol jagen. Geweren over je schouder en we mogen weer knallen wat beesten af. Want dat is denk ik wat veel mensen er tegen hebben.
Ja, maar als je met de jagers zelf praat, dan merk je dat ze daar heel erg begaan zijn met dat afschot zorgvuldig gebeurt. Dat ze alleen de beesten pakken die, laat ik zeggen, waarvan het goed is dat ze worden afgeschoten. En dat ze het heel belangrijk vinden om een dier meteen te doden. Het ergste wat je als jager kan doen is verkeerd schieten. En dan moet je hem ook op jacht, dan moet je hem ook weer vinden. Hè? Zoals ze een beest aanschieten. En hij is niet dood, dan zijn ze verplicht om dat beest vervolgens op te halen en dit ook te rapporteren. Dat is verschrikkelijk, want als je natuurlijk een zwijn aanschiet en die gaat er vandoor, probeer hem dan nog maar eens te pakken te krijgen. Ja. Ja. En wat ik er ook uithaalde, is dat die jacht geen industrie is. Ik heb even met hem gepraat over de financiële kant van jagen. Hoe werkt dat dan? Waar mag je dan schieten? En wat levert het op? En dan hoor je dat het niet uit kan, zeg maar. Jagen is niet iets wat je voor het geld doet in Nederland.
Nee, en dat is natuurlijk wel wat met veel dingen die waar een industrie achter zit, zeker de vleesindustrie, is geld natuurlijk, zorgt ervoor dat er toch wel keuzes gemaakt worden waar je vraagtekens bij kan zetten.
Ja, daar wordt gewoon winst geoptimaliseerd. En dat is hier niet het geval
van dieren. Nee, dat is ook waar ik aan moest denken toen we het hier over hadden, is je hebt Marieke Ottema. Mm-hmm. Zij is vegan en heeft op een gegeven moment de keuze gemaakt om te gaan jagen en dat ook zelf te doen. Zij vindt het eigenlijk de meest pure vorm, omdat je daarmee zelf je vlees doodt. En dat, wat zij ook zegt, is die beesten hebben gewoon een heel erg goed leven gehad. Een veel beter leven dan bijvoorbeeld in de stallen waar alle koeien dicht op elkaar staan en laten we niet over varkens hebben. En Zegert van der Linden heeft een hele leuke podcast met haar gemaakt, heeft haar gesproken en we zullen dat wel even in de show notes zetten, want dat is gewoon goed om daarnaar te luisteren, om haar kant van het verhaal ook te horen. Maar als we het dan over de issues hebben, die mensen met de jacht hebben, vind jij dat nou terecht als je zo een beetje, want je hebt je er flink in verdiept, als je daar zo naar kijkt? Nou, hoe kijk je dat tegenaan?
Rationeel denken vind ik de jacht absoluut de minst dieronvriendelijke manier van vlees eten. Ja. Maar emotioneel begrijp ik het wel. En dat is de bezwaren die mensen daartegen hebben. Kijk, het probleem is dat de jacht zichtbaar is. Ja. Het is toch een beetje het beeld van de boze jager die achter Bambi aangaan. Dus het narratief, zoals ze dat tegenwoordig noemen, is tegen de jacht. Ja. En wat daar niet helpt, is dat mensen het voor hun plezier doen.
Ja, precies.
Eigenlijk werkt daar het feit dat het niet is voor je werk, maar dat het voor je plezier is, werkt eigenlijk tegen de
of
jacht.
Of privilege.
Precies.
Dat is natuurlijk ook een versterkend ding.
Ja, maar wat natuurlijk daar tegenover staat, is dat de vleesindustrie, die is voor ons grotendeels onzichtbaar. En ook het doden van dieren daar. En ik, in ieder geval in mijn perspectief, is als je naar dierenwelzijn kijkt, is een beest wat in gevangenschap gehouden is en vervolgens met stress op een trailer wordt geladen en door een slachthuis wordt gejaagd, is toch echt een stuk minder dierenwelzijn dan een dier wat vrijgeleefd heeft en vervolgens op een keurige manier wordt afgeschoten. Ja. En als je tegen dat laatste bezwaar hebt, misschien moet je dan ook gewoon geen vlees eten.
Ja. Nou, het is wel goed dat we hier dat we deze discussie even gehad hebben, want dat leeft gewoon heel erg. Maar laten we verder gaan.
Ja, waar associeer jij wild mee als je het hebt over wild eten?
Nou, eigenlijk hetzelfde wat jij zei, herfst en winter. Mm-hmm. Ik eet het eigenlijk heel weinig.
Ja.
Ik maak het zelf niet zoveel, dus ik eet het vooral in restaurant. En dan is het vooral eend en hert, denk ik. En vooral als er wordt gezegd, let op, er kunnen kogels in zitten. Dat is waar ik het mee associeer. En ik heb er een beetje een mixed gevoelens bij. De ene keer vind ik het heel lekker. En de andere keer heb ik het best wel, ik vind dat niet een hele prettige smaak. Heel metalig, leverachtig. Ja. Dus zit er een beetje tussenin. Dus ik maak het eigenlijk heel weinig. En soms lekker en soms niet. Dus daarom ben ik ook wel heel benieuwd gewoon om hier verder over door te praten.
Ja, dat is natuurlijk ook die associatie met de metalige smaak. Ja, daar hebben we goede redenen voor. Ik denk dat we het daar zo even over moeten hebben.
Nou,
voor mij is wild een hele bijzondere en feestelijke manier van eten. Wij doen het in het seizoen regelmatig, ook niet heel vaak. Want verkrijgbaarheid is ook nog wel een uitdaging.
Maar je maakt het wel vaak thuis.
Ja, maak het regelmatig thuis en zeker na deze aflevering ga ik het ook nog weer vaker doen.
Ja, dat heb ik ook wel hoor. Maar goed, we lopen een beetje op de zaken vooruit.
Ja.
Maar goed, wat we gedaan hebben, dat gaf je al in het begin een beetje aan. Toen we dachten van ja, we moeten met mensen spreken die er verstand van hebben. En dan komt er eigenlijk automatisch al één naam naar boven, namelijk Peter Klossen. Die is zowel een wildautoriteit, weet er heel veel van, maar ook eigenaar van de Echoput. En ik denk dat toch wel een van de restaurants is, als je echt wild goed wil eten, dat dat hier de plek is. Want het zit midden in de Veluwe, midden in de Kroondomeinen. Daar zijn we langs gereden en daar hebben we een gesprek mee gehad.
Ja, en het is een prachtige plek. Ze zitten, je zei het net al even, ze zitten midden in het Kroondomein het Loo. Dus de midden van de jachtvelden. En Peter Klossen is niet alleen expert, maar geeft ook college. En wij hebben college van hem
zeker
gehad.
Zeker weten, ja. En het was heel leuk.
En wat heel leuk is dat we wild hebben geproefd.
Ja. Ja, want jij, dat vond ik wel grappig. Je had je me niet van tevoren aangekondigd. We waren hier naartoe gereden en wij stapten uit en je pakte uit de achterkoffer een koelbox. Ik denk, wat gaat hij daar nou mee doen? Je liep de keuken in en toen dacht ik van nou vertel, wat was daar het gedachte achter?
Ja, nou, de gedachte was heel simpel. Kijk, ik heb heel veel gelezen over de verschillen in wild. En
wat bedoel je met verschillen dan?
Nou, je hebt Nederlands wild en geïmporteerd wild.
Ja, ja, ja.
En je hebt gehouden en geschoten wild.
Ja, okay.
En je hebt vers en diepvries wild.
Okay,
dat zijn zeg maar drie dimensies die je van wild kan hebben.
Ja.
En daar hoorde ik van allerlei partijen die verschillende belangen hebben dingen over roepen. En toen dacht ik, ja, ik wil gewoon weten hoe het verschil proeft.
Ja.
Dus ik heb aan Peter Klossen gevraagd, kunnen we dat proeven? En toen zei hij, ja, dat supermarkt wil, dat doen wij niet aan. Maar als jij gewoon een paar pakjes van de Albert Heijn meeneemt, dan wil ik wel daar het wild van het Kroondomein naast zetten. Dus we hebben die side-by-side geproefd. Albert Heijn pakjes gewoon gevacumeerd uit de koelvitrine. Versus het wild wat Peter hier vanuit het Kroondomein krijgt. Ja, en de keuken bij de Echoput heeft dat voor ons bereid. Enerzijds het Albert Heijn vlees en anderzijds het lokale vlees. En we hebben dat geproefd, echt side by side. Wat haalde jij daaruit?
Ja, nou, ten eerste wat ik eruit haalde is dat ik het fantastisch vond dat ze het deden.
Ja. Ja,
het zag er echt te gek uit en helemaal perfect gemaakt, zonder peper en zout. Nou, wat ik eruit haalde, we hebben uit mijn hoofd, help me als ik het verkeerd zeg, we hebben eerst ree geproefd, side by side en daarna herten.
Ja,
ja. En het was echt een wereld van verschil.
Ja.
En als eerste was de smaak veel interessanter van het vlees wat bij de Echoput bereid was en wat uit de omgeving komt. Maar het was gewoon, de ene was droog, het supermarktvlees, en dit was sappig en smaakvol. En dat was met beide dingen, zowel ree als hert. Het was gewoon een totaal ander soort vlees wat je aan het eten was.
Ja.
En wat ik ook nog heel erg leuk vond, dat was namelijk niet gekruid. Maar toch was het ontzettend lekker.
Ja, dat precies. Nou, dat viel mij ook op. Het was gewoon complexer, dat lokale wild. Het had meer laag, het had meer lengte.
Absoluut.
Overigens was het supermarkt wild ook lekker hoor. Laten we niet doen alsof
vies
was.
Maar het was omdat je het zo naast
elkaar... Als je het echt naast elkaar proeft...
Dan merk je het verschil.
Dan merk je het verschil.
Ja.
En die structuur vond ik ook echt een belangrijk verschil. Ja. Het was veel malser zonder dat het, laat ik zeggen, boterzacht was. Maar gewoon het at lekkerder. Het mondgevoel was prettiger. Veel mensen hebben toch een bepaald idee bij wild. Dat het leverig is en heel bloederig. Peter Klossen had het daar ook over. Hoe kijk je daar nu naar sinds die proeverij?
Nou, dat het dus helemaal niet hoeft.
Nee.
Dus dat de associatie die ik met wild heb eigenlijk niet klopt.
Mm-hmm.
Die zware smaak, ja, die heb ik niet geproefd. En zeker naar het verhaal wat Peter vertelde, klopt dat ook niet. Hij zei ook dat zijn vader had met hetzelfde voordeel te maken toen hij de Echoput begon. En dat kwam eigenlijk omdat het vlees verkeerd behandeld werd. Het was een soort van gebruikelijk dat het vlees lang moest besterven. Hij had het zelfs over dat je het in een schuur moest hangen aan een spijkertje. En als het van een spijkertje afviel, was het goed.
Ja.
En dan wordt het gewoon bedorven. En dus niet lekker. En daar komt dus die hele smaak vandaan. En het kan dus heel anders, want dat hebben we zeker geproefd. En wat ik ook interessant vond, is dat er zoveel verschil tussen de verschillende soorten vlees had van hetzelfde dier. Dus ja. dat wist ik ook helemaal niet.
Ja, ja dat het precies. Nou, dat was voor mij ook een eye-opener. Of in ieder geval, dat hielp mij om dingen beter te begrijpen. Het was echt een college van Peter. Ja, over wat heb je daar nog meer uitgehaald?
Nee, ja, zeker. Ik heb er heel veel uitgehaald. Een van de eerste dingen die ik uit heb gehaald is dat je eigenlijk, hij had het niet over wild, maar over wild levende dieren.
Ja.
Die gezond zijn, die hun eigen eten zoeken. Dat het beste wild veel ruimte heeft. En dat het dus in Nederland, omdat er geen bergen zijn, dat het best wel goede plekken zijn waar het wild kan bewegen en het vlees niet te taai wordt. Want als je het uit Schotland bijvoorbeeld haalt, waar ze veel de moeite voor te doen, wordt het vlees taaier en dus anders van structuur en smaak.
Mm-hmm.
Bevriezen is een heel belangrijk ding. Hij zei van ja, als je die smaak, die wildsmaak nog wat meer, waar we het net over hadden, meer proeft, kans is groot dat het verkeerd ingevroren is.
Ja.
Hey, en je moet het vlees qua snel invriezen. Dat heet blast freezing. Met koude lucht heel snel op een hele koude temperatuur. En je moet het langzaam ontdooien. En wat me ook wel eens bijgebleven is hoe het systeem hier in Nederland werkt. Dat het een hele korte keten is die super professioneel is. En dat elk dier ook terug te herleiden is waar het vandaan komt. En dat keurmeesters het ook keuren.
Mm-hmm.
En een ander ding, even een soort van side note. Dat je eigenlijk ree niet sous vide moet bereiden. Dat zei hij. Hij wist nog niet zo goed waarom. Maar eigenlijk zei hij, zijn we er proefondervindelijk achter gekomen dat je hert en ree vooral klassiek moet bereiden.
Ja.
Aanbraden in de pan en dan nagaren in de oven.
Ja, wat voor mij ook echt inzichtelijk was, is dat omdat dat wild dus in zulke, laat ik zeggen, niet in gecontroleerde omstandigheden opgroeit, kan het dus zijn dat het wild wat in Nederland opgroeit heel anders eet dan het wild wat in Schotland opgroeit. Is het ook zo dat verschillende wildsoorten verschillend eten. Dus een ree is heel specifiek in wat die eet. En een zwijn, die vreet gewoon alles wat voor hem komt. En dat is dus ook van invloed op de smaak van het vlees. En daarmee, in ieder geval, dat hielp mij om te begrijpen dat wild dus niet alleen, laat ik zeggen, een hele specifieke smaak kan hebben, maar dat precies wat jij aangeeft, dat binnen één diersoort, waar we natuurlijk gewend zijn, zeg maar, gestandardiseerde varkentjes te krijgen, is het zo dat je het bij ree, ja, het maakt heel erg uit of je een jong ree hebt of een oud ree. Het maakt uit of je een lente ree hebt of een herfst ree. Het maakt uit of je een Nederlandse ree hebt of een Schotse ree. Dus
ja?
die variaties, die zijn gewoon ook weer groot.
Oké. Okay. Laten we dan even de inhoud ingaan.
Ja.
Laten we heel eventjes, ik denk goed om even wild neer te zetten van wat er in Nederland te krijgen is. Welk wild is hier?
Ja, als je kijkt naar wat hier in Nederland in het wild leeft en afgeschoten mag worden, dan is dat het kleinwild, haas, konijn, duif, eend, fazant en gans.
Okay.
Dus dat zijn zeg maar de dieren met oren die op de grond leven en een aantal vogels. En dan hebben we grof wild en dat zijn eigenlijk maar drie die er toe doen. Everzwijn, ree en hert.
Oké. Okay. En is dat altijd verkrijgbaar? Want je had net over lenteree en herfstree. Ja. Dus hoe zit dat dan?
Nou, dat is dat verschilt per soort. Dat is best ingewikkeld. Eigenlijk is het zo, je hebt twee dingen. Je hebt een jachtkalender. En die heeft vooral te maken met de fase waar een dier in zit. Je gaat dieren niet afschieten op het moment dat ze zwanger zijn bijvoorbeeld. Dus daar heeft het mee te maken. Dus de jachtkalender bepaalt wanneer je wat mag eten. En daarnaast kan je hebben dat het op afschot is. En dat betekent dat dat er op dieren mag worden gejaagd, bij wijze van uitzondering, omdat ze overlast veroorzaken.
Oké. Okay.
En in de praktijk is het zo dat je konijn, duif en gans het hele jaar door kan eten, want die mogen altijd worden afgeschoten, dat is die, omdat ze overlast geven. Everzwijn, hert en eend kan je eigenlijk vanaf eind oktober tot eind december mag je die schieten. Die hebben zich dan vol kunnen vreten. Die zitten op dat moment, laat ik zeggen, is dat het optimale moment om ze af te schieten. En haas en fazant, die gaan vanaf 15 oktober tot eind december. Ree is een apart geval, want je hebt de bokjes die mogen in de zomer worden geschoten en de geiten mogen van januari tot maart worden geschoten.
Ja, en een bok is mannelijk en een geit is vrouwelijk, hè?
Klopt.
Ja,
klopt.
Dus eigenlijk wat je zegt is wat ik herken als de wildtijd,
ja.
Hè, vanaf half oktober tot eind december, tot kerst. Eigenlijk is dat helemaal niet, klopt dat helemaal niet.
Nou ja, dan is vrijwel alles te krijgen. Maar door de rest van het jaar heen is er ook gewoon heel veel te krijgen.
Ja.
Een aantal dieren omdat ze altijd te krijgen zijn. Een aantal dieren omdat ze een tweede seizoen hebben. En een aantal dieren omdat ze op dat moment op afschot verkrijgbaar zijn. Dus het is niet meer zo hard van wel of geen wildseizoen.
Ja, je had het net over ree.
Ja.
En ik kan me herinneren dat jij dat, volgens mij een jaar geleden, heb jij een ree ook uit elkaar gehaald, hè? Geslacht.
Ja, dat was 2 jaar geleden.
Twee jaar al.
Ja, die waren geschoten door een boswachter in de waterleidingduinen. En dat was gewoon zeg maar een beest. Wat dan dus met zijn jasje nog aan. Bij iemand in de achtertuin in een stellage hing. En ik vond het heel interessant en confronterend om te doen. Want het confronteert je gewoon met het feit dat je dus een dood dier eet. Dit drukt je even met je neus op de feiten. Ik ben bezig een dood dier te eten. Ja. En tegelijkertijd, als je volgens daar, als je dan overgaat van buiten in de tuin met bebloede mouwen naar de keuken, ja, heb je ook wel een prachtig product, omdat het zo vers is, omdat je het met heel zorgvuldig uit elkaar hebt gehaald, omdat het zorgvuldig is geselecteerd door de jagers. Dus het gaf mij ook weer een hele grote waardering voor ree, wat voor mij eigenlijk een beetje een blinde vlek was op mijn culinaire kaart.
Hey, en je zegt dat je fan bent geworden van ree. Waarom dan?
Ik had eigenlijk diezelfde associatie met ree die jij had. Dus een hele diepe, donkere, leverachtige smaak. Ja, ja. Maar juist ree is heel subtiel en mals vlees. Het is zoet en een beetje aromatisch. En het deed mij wel in a way denken aan meer aan lamsvlees, zeg maar, dan aan rundvlees. En of je het nou bakt of dat je het stooft, het is allemaal fantastisch. En wat natuurlijk helemaal het feest is een klassieke bereiding. Als bijvoorbeeld een ree-rug met sauce grandveneur, zoals Wilde Mant die maakt.
Nou, interessant. Vertel, hoe maak je dat?
Wat je doet is je neemt een hele rug, dus zeg maar het ruggedeelte, ja, inclusief het been. Daarbij haal je het zadel, dat zeg maar het achterdeel van de koteletten, los. Of dat laat je doen door je polier, want je kan natuurlijk, als je een goede polier hebt, kunnen die dit voor je doen. Dan trek je een bouillon van het karkas en de afsnijdsels. Die kook je in met vossenbessencompot. Vervolgens bak je die stukken ree. Blus je de pan af met die fond. En dan kook je het samen met room en boter in. En dan heb je dus een heel mooi rosé gebraden stuk vlees. Wat een beetje aan lam doet denken, maar wat complexer is. Ja. Met een diepe saus die een klein zoetje en een zuurtje heeft van die vossenbessen. Ja, dat is echt briljant eten.
Klinkt goed.
Ja, we zetten het recept op de site.
Nou, leuk. Hartstikke leuk. Goed. Hoe kom je eraan? Want jij hebt een boswachter via gesproken, ja, je hebt een jager gesproken. Dus, maar aan goed wil komen, dat vind ik dus heel moeilijk. Hoe zou je dat aanpakken?
Ja, we zijn nu ook aan het proefkoken voor deze aflevering. En dan wordt weer even duidelijk hoe ingewikkeld dat is. Je startpunt is een goede polier. En dat zijn er maar een paar in Nederland. Dat heeft ermee te maken dat er gewoon niet zo heel veel wild is. En ook dat mensen het ingewikkeld vinden. De namen die we hier kunnen noemen zijn bijvoorbeeld Pieter van Meel. Die zit in Amsterdam. Ruig zit ook in Amsterdam. De Hanos, die heeft verschillende vestigingen. Maar die zijn ook heel serieus met Nederlands wild bezig. Okay. Doen ook import overigens. En Terwelen. En Terwelen zit hier op de Veluwe. En dat is eigenlijk een ambachtelijke slager. Die, omdat hij op de Veluwe zit, heel veel wild doet. Dat zijn partijen waar je dat kan krijgen. En wat belangrijk is dat eigenlijk net als met je visboer, het is een gesprekspartner. Want al die dingen die uit het wild komen, daarvoor is het niet altijd beschikbaar. We zijn natuurlijk verwend geraakt dat je altijd, dat als ik een biefstuk wil hebben of een stukje kip, dat die er altijd is, dat die altijd hetzelfde is.
Ja, dat klopt.
En dat is hier niet zo. Nee. De vraag is, wat is er op dit moment verkrijgbaar? Wat is er in het seizoen? Wat is goed?
Ja.
Het kan dus zijn dat dingen er niet zijn. En wat je daarmee ziet, is dat je dus eigenlijk korte lijnen wil hebben. En dat zit dan dus bijvoorbeeld eigenlijk meer op de Veluwe dan in de Randstad.
Ja. Ja. En daar ben je mee aan de slag geweest. En Jesse helpt daar ook bij. Mm-hmm. En daar komt een lijst van, toch? Voor luisteraars. Als ze deze zoektocht ook willen doorgaan, dat we het wat makkelijker hebben gemaakt.
Ja, we gaan een lijst op de site zetten met poeliers waarvan we weten dat ze een goede gesprekspartner zijn. Ja.
Oké, dus dat die goede poeliers zijn dus van belang.
Mm-hmm.
Maar als je dan die in richting weet te vinden, mm-hmm, en je bent een gesprekspartner, wat moet je dan weten? Waar moet je op letten om goede keuzes te maken?
Nou ja, kijk, de eerste stap is natuurlijk dat toch seizoen en jachtkalender wel een rol spelen.
Ja, vertel.
Nou, met de kerst kan je eigenlijk geen ree eten, tenzij die uit de vriezer komt.
Ja.
Maar in de kerst staat er geen ree op het menu.
Ja, goed ingevroren dan, hè?
Goed ingevroren, precies. Ja. Wat je vervolgens moet weten, waar je gesprekken over moet hebben, is waar komt het vandaan?
Hoezo? Het komt toch gewoon uit Nederland, of niet?
In Nederland hebben we niet genoeg wild om aan de vraag te voldoen.
Oh, echt waar?
Nee, dus daarom al dat Albert Heijn wild komt uit Schotland en Nieuw-Zeeland. Serieus? En België en Argentinië.
Argentinië zelfs?
Argentinië, ja.
Ongelooflijk.
Ja, haast komt vooral uit Argentinië. De vraag is ook, is het is het vrij wild of is het gehouden wild? Want wij hadden net al de definitie van wild heeft in het wild geleefd. Maar heel veel wild wat in de supermarkt onder het bij het bordje wild staat, is wat ze noemen gehouden wild. En dat is natuurlijk eigenlijk gewoon vee. Dat zijn dan dat zijn dezelfde beesten die ook in het wild rondlopen. Maar die zijn dan keurig vet gemest. Dus dat zijn konijnen bijvoorbeeld, zijn heel vaak gehouden. En zo zie je dus dat het, en herten in Nieuw-Zeeland ook.
Wat vind je daar? Wat is daar het punt van dan?
Het punt is dat dat dan dus niet meer het. Dan heb je dat de dieren niet meer zelf hun eten zoeken. Okay. Zelf de keuzes maken.
Ja. Vrij zijn. Dus.
Vrij zijn. Ja. Langzaam opgroeien. Maar dan gaan de regels van de vleesindustrie spelen. Ja. Dus dan willen ze gewoon zo snel mogelijk een beest van 0 naar 100 krijgen. En willen ze consistentie in wat ze eten. En willen ze efficiëntie. Dus dan begint die variatie in smaak, die valt weg. Ja. Die complexiteit wordt minder. En dan gaat gewoon een deel van de charme ervan af.
Ja, begrijp het. En er is ook iets wat schotschade is. Kan je dat uitleggen?
Ja, het dierbeest wat natuurlijk wordt afgeschoten. De kogel moet ergens naar binnen. En daar waar die wordt geraakt, heb je de schotschade. En dat speelt bij grof wild speelt dat wat minder. Want als je een goede jager hebt, dan schiet hij hem gewoon meteen in zijn hart. En dan is het beest dood.
Grof wild is groot wild.
Grof wild is groot wild, precies. Ja. Dus dat zijn herten, zwijnen, reeën.
Ja.
Maar waar schotschade wel speelt, is bij gevogelten. Want die wordt dan bijvoorbeeld bij eenden of bij fazanten. Die worden met hagel geschoten.
Ja,
en dat kan ertoe leiden dat je dus een stuk van je filet, dat die beschadigd is. En kan er ook toe leiden dat je kogeltjes in je eten hebt zitten. Ja. Dat vinden mensen ingewikkeld. En tandartsen vinden dat soms een succes.
Ja, daar moet je echt mee oppassen. Maar toch ook dat dus een gedeelte van de ingewanden dus in het vlees komen. En dat daar ook waar die metalige smaak vandaan kan komen.
Nou, dat heeft natuurlijk te maken met hoe ze worden ontwijd. Want als het goed is, wordt zo'n beest in het veld ontwijd. Dus dan snijden ze de buik open, gooien ze ingewanden eruit. Maar als je daarbij toevallig de galblaas raakt of andere ingewanden raakt, dan kan het zijn dat die inhoud van die ingewanden op dat vlees terechtkomt. En dat het daar gaat besmetten. Goede poelier, let daarop. Maar dat is wel iets waar je, daar kan je de mist mee in gaan. Ja.
Je had het net over vlees in de supermarkt.
Ja.
Dat is toch oké? Waarom?
Nou, op zich is er natuurlijk niks mis met de supermarkt. Alleen, het is heel vaak kweek.
Ja, wat je net al zei. Ja.
Ja, het is heel vaak kweek. Want dat geeft namelijk de voorspelbare aanvoer. Want dat is natuurlijk bij de supermarkten essentieel. Maar het heeft ook heel veel food miles gehad. Want het komt uit Nieuw-Zeeland voor Argentinië. En wat ze vaak doen als het minder interessant vlees is, bijvoorbeeld zwijn, is dan gaan ze het marineren. Ja, ik hou er niet van als iemand al smaken gaat toevoegen aan het vlees. Dat doe ik liever zelf.
Ja, en zit er vaak dan heel veel suiker ook in, hè?
Ja. En wat ik jammer vind, is dat je geen ingewanden botten en bloed erbij krijgt.
Hoezo ingewanden botten en bloed?
Ja, die wil jij niet.
nee, maar dat is een beetje mijn punt. Het is heel vaak. Kijk, ik heb nu, wat ik nu geproefd heb toen we hier waren, toen we bij Peter waren, dat was voor mij echt een eye-opener.
Ja.
En juist dat bloeden, dat bloed en die ingewanden, dat associeer ik ermee. En dat vind ik eigenlijk gewoon minder lekker. Ik hou daar niet zoveel van.
Ja, en
jij
toch?
Wel, toch?
En
waarom is dat dan belangrijk?
Ja, omdat je er in de keuken hele bijzondere dingen mee kan doen. Het eerste is die botten, die wil je hebben om bouillon van te trekken.
Ja.
Een mooie saus erbij, wil je, daar heb je die botten voor nodig.
Ja.
De lever. Die kan je gebruiken om paté mee te maken.
Ja.
Voor een paté heb je lever nodig.
Ja,
maar je kan hem ook gebruiken om je saus mee te binden. En daar kan je bloed ook voor gebruiken.
Ja, bloed.
Ja,
bijvoorbeeld. Je maakt het lekker, jongen.
Nee, dat is het gewoon.
Wat vind je daar? Laten we sorry. Ik ga eventjes mijn voordelen overboord zetten.
Ja.
Ik ga even je blanco erin. Dat is gewoon echt niet wat ik meteen zou bedenken. Maar waarom zou je het dan wel doen? Wat vind jij daar interessant aan? Vertel.
Omdat binden met bloed geeft een hele mooie, smeuige binding. En het geeft wel die bloederige, die metalige smaak. Maar soms, bijvoorbeeld in een lièvre à la royale of een hazenpeper, vind ik dat wel lekker. Ik die hint van metaligheid wel lekker.
Ik denk niet dat ik het ga doen, maar ik denk wel. Ben wel benieuwd hoe jij daar, wat jij daarmee gaat maken. Heb je daar een paar voorbeelden over?
Ja, ik heb twee voorbeelden. Eentje vooral als curiositeit. Dat is lièvre à la royale. Dat is een bereiding van haas. Hele klassieke koninklijke bereiding van haas. Daarvan zetten we het filmpje van Robert Kranenborg even op de site. Dat is interessant om naar te kijken.
Okay.
Maar je kan het ook gebruiken voor hazenpeper. En hazenpeper is wel een van de dingen die wij, de wildbereidingen die wij het liefst maken. Een stoofpot van de bouten van haas, voor- en achterbouten. En die kan je binden met bloed, maar dat hoeft niet. Gelukkig, Jonas. Gelukkig. Het hoeft niet. Gelukkig. Je kan het ook binden met Beurmanier.
Ja, andere luisteraars ook hoor, denk ik.
Ja, 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 iedereen die... nou ja, nee, maar als je niet...
Vertel, Beurmanier, wat is dat?
Beurmanier is half bloem, half boter.
Okay.
En dat gebruik je eigenlijk om de saus, het stoofvocht, te binden als het klaar is.
Okay.
Dat is een alternatief voor bloed, als je dat niet wil of als je daar niet aan kan komen. En dat maak ik vrij vaak. Ik heb een mooi recept van Bocuse voor hazenpeper. Dat gaan we op de site zetten.
Leuk.
En ik maak dat zelf ook vaak van supermarkt haas. Dus dat kan wel.
Ja, maar goed, dat is dan goed bereikbaar. En ik denk als je een stoofpot maakt, dat hele subtiele verschil wat wij hier geproefd hebben misschien toch wel anders is.
Mm.
Ja. Oké. Okay. Laten we het over een aantal bereidingen hebben. Nu we toch bezig zijn met een aantal recepten. Je hebt er nu twee genoemd.
Ja.
Gebraden en gestoofd.
Ja.
Wat kan je nog meer met wild doen?
Ik denk dat de drie andere belangrijke stijlen die je hebt, is een bouillon ervan trekken. Zijn pies, terrines en pâtés.
Ja.
En roosteren in de oven.
Okay.
Daar gaan we allemaal in de volgende aflevering op in. Want ik heb in het menu zo opgebouwd dat elk van die technieken terugkomt in een van de gerechten in het menu.
Ja, ja, dus in de volgende aflevering, die gaat over het menu, dan komt dat allemaal terug.
Mm-hmm.
Oké, dan hebben we het dus nu vooral gehad over grof wild, zoals je het zelf zei. Ja. Je noemde al een beetje in wat voor een wild er in Nederland is, dat er ook veel gevogelte is. Kan je even vertellen welke de belangrijkste zijn en wat je daarmee kan?
Nou, gans is natuurlijk belangrijk. Wilde gans hebben we het eerder ook al over gehad. Wordt heel veel op geschoten. Wordt heel veel op gejaagd, want het geeft veel overlast.
Ja.
Daar kan je vooral de borsten goed van gebruiken. Duif is wat mij betreft een heel ondergewaardeerde vorm.
Ja, ik denk meteen aan de Amsterdamse duif op de Dam. Maar die wil je denk ik niet.
Nee, nou, het zijn dezelfde beesten, maar die dan in een iets gezonder dieet hebben gehad.
Ja.
Fazant vind ik dus heel lekker. Dat is een soort van kip met net iets meer.
Ja?
Als je dat goed bereidt, is dat ook heel smeuig en lekker. En kan je ook heel goed bijvoorbeeld terrines van maken.
Ja.
Wilde eend, heel erg lekker. Met zuurkool of zoiets. En tenslotte patrijs.
Ja, patrijs, dat kwam vroeger in Nederland voor, maar daar wordt niet meer, nu mag er niet meer op gejaagd worden. Maar je kan het nog wel krijgen en over het algemeen kan je het vers uit Frankrijk halen.
Ja.
En Peter Klossen, die zei over patrijs dat hij het eigenlijk lekkerder dan fazant vond.
Ja.
Dat er twee soorten zijn waar je naar kan kijken. Je hebt de roodpootpatrijs en de grijspoot.
Ja.
Hij vond de grijspoot veel lekkerder.
Ja.
En daar zijn veel mensen met hem eens. Het is ook veel, veel duurder. En een roodpoot is kweek.
Mm-hmm.
Het enige is, het is aan de prijs.
Ja.
En er zitten dus voetmaals aan. Dat moet wel uit het buitenland, uit Duitsland of uit Frankrijk komen. Maar het is volgens Peter zeer de moeite waard. En jij bent er ook fan van, toch?
Ja, ik ben er ook ver fan van. Het is een hele mooie, subtiele bereiding. Het is wel duur. Ik bedoel, een patrijs kost 32,50 en je eet er één per persoon. Dus als je met z'n vieren patrijs gaat eten...
Dat is veel,
dan, ja.
Maar mocht je dat geld hebben daaraan willen besteden, hoe maak je het dan, patrijs?
Ja, wat ik het lekkerst vind bij alle gevogelden is om het op het been te braden. En wat je doet, dus dan maak je een zogenaamde koffer. En met een koffer knip je eigenlijk de borst, knip je los van het hele karkas.
Ja.
En je gebruikt dus de poot niet. Die gebruik je om bijvoorbeeld de von van te trekken. Die braad je aan in de pan. Die blus je af met een patrijse von.
Okay.
En dat geeft een hele heerlijke een heerlijk gevogelte smaak met een heel duidelijk wild aroma.
En als je daar wijn mee wil drinken, waar zou je dan aan denken?
Ja, dat is een goede vraag, want daar wilde ik het net even over hebben. Daar kan je bijvoorbeeld een witte wijn bij drinken. Een Grunerveldliner met hout, of een rode Beaujolais, of een oude witte Rioja.
Ja, en grappig hè, want heel veel mensen denken dat bij wild, diezelfde soort vooroordeel, dat er dus alleen maar zware rode wijnen bij gedronken moeten worden. Maar juist als ik dat subtiele wat we geproefd hebben, daar kan prima, kan daar dus ook een witte bij. Het hangt af van het soort wild wat je gaat gebruiken en de bereidingswijze. Dus veel sausen, daar zit natuurlijk ander soort wijnen bij.
Mm-hmm.
Je kan bij rood wild, haas, duif of hert rode wijn gebruiken. De wit wild, dus dat zijn wat meer de konijn, fazant. Natuurlijk ook wat richting de kip. Daar is witte wijn heel goed voor. En met gans, patrijs en zwijn en ree kan je alle kanten op.
Ja, en Peter Klossen, dat is ook leuk. Die heeft daar een heel systeem voor ontwikkeld, waar hij nota bene op is gepromoveerd.
Ja, absoluut.
Dat heeft hij ons gisteren uitgelegd. Hè? Hoe zat dat?
Ja, nou, ik ga je college herhalen. Dus ik hoop dat ik ga slagen. Maar ik vond het dus echt super interessant.
Uh-huh.
Waar het om draait. Hij zei, eigenlijk hebben we voor smaak geen goede taal.
Mm-hmm.
Dus we zijn gewend om te zeggen zoet, zuur, bitter of zout en de vijfde umami.
Mm-hmm.
Maar eigenlijk kan je daarmee niet uit de voeten. Dus hij heeft een heel ander soort smaaksysteem ontwikkeld.
Ja.
En dat draait om mondgevoel.
Mm-hmm.
Wat doet het in je mond? En iedereen herkent dat, dat zei je ook. Dat is over de hele wereld zijn mensen daar bekend mee. Er zijn eigenlijk drie hoofdelementen. Iets is strak. Dus het trek je mond samen. Dus mm-hmm. denk aan zout, zuur, pepers.
Ja.
Iets is filmend. Er zit een soort laagje in je mond. Dat komt dus door met vet, met opgeloste suikers of met bindmiddel. Dus dat herkennen mensen denk ik wel. En je hebt dingen die drogend zijn. Nou, het bekendste voor veel mensen die rode wijn drinken is tannine. Ja. En de zijkant van je mond trekt het een beetje drogend. Maar je kan ook denken aan een te gare vis, eiwitten die te ver zijn. Of bijvoorbeeld een chips, of iets knisperend, of korsten van brood. Dus dat was de basis. Het tweede element wat je daaraan gaat toevoegen is de intensiteit.
Ja. En hoeveel dus smaak heeft iets?
Iets heeft weinig smaak of heel veel smaak. Ja. Dus die twee dingen die combineren, dat is eigenlijk over het algemeen waarmee je smaak kan benoemen.
Mm-hmm.
En als laatste, hij noemt het ongeveer 20%, kijk je naar aroma's. Hij had het over aromatische bruggen. Dus zeker als je dingen naast elkaar doet, dat die geur doet ook wat met je. En dat kan je dus ontzettend goed gebruiken om wijn-spijscombinaties te maken. Nou, dat hebben we ook samen gedaan, dat vond ik interessant. Wat hij zei, nou, dingen die strak zijn, zuurig, eet je met zuurig eten bijvoorbeeld. En dus je probeert dingen gelijk te krijgen, mm-hmm. strak, filmend of drogend. Je kijkt naar de intensiteit, die probeer je ook een beetje gelijk te krijgen en die aroma's. En het risico is, als je dat helemaal zo gaat doen, dat alles hetzelfde wordt, dan wordt het een beetje saai. Dus je moet ergens spanning zoeken.
Ja.
In de smaak, in de intensiteit, in de aroma's of iets anders. Dus eigenlijk hetzelfde een beetje wat je met jazz hebt, met muziek. Dat een noot net anders gaat, dat het net weer even interessant wordt of kunst. Dus dat vond ik wel heel interessant. Wij zijn daarmee aan de slag gegaan, hè? Dus met de pairing. Daar ben je met dit systeem gekeken naar gerechten en naar wijnen.
Mm-hmm.
Hoe zou je dat aanpakken nu? Want wat vond je daarvan?
Nou, wat dit, heel veel dingen die hij zei, die, laat ik zeggen, dat is natuurlijk wat je bij een goed model en een goed systeem hebt, is dat het aansluit bij wat je eigenlijk gevoelsmatig al had, maar wat je niet zo wist te benoemen.
Ja.
En dit gaat mij helpen om meer systematisch te pairen, om daar gewoon op een zeg maar stapsgewijze methode bij na te drinken. 1, wat voor mondgevoel is het? 2, hoe is de intensiteit? 3, wat zijn de aromatische bruggen? Het is een soort stappenplan.
Ja.
En dat geeft een beredeneerd tegenwicht voor een associatieve pairing.
Ja.
Natuurlijk is een associatieve pairing, dat is het creatieve proces, dat blijft bestaan. Maar hier heb je een soort checklist van, hey, klopt dit? Gaat dit naar verwachting werken? En ik ga dit gebruiken om in overleg met Xavier de wijnbox samen te stellen. En wat ik er ook uithaalde, zeker die aromatische bruggen, is daar zegt Peter ook, die zegt ja, een wijn is natuurlijk een bestaand product. Een recept is variabel. En je kan dus heel goed een gerecht een beetje naar een wijn toetrekken.
Ja.
Dus dat gaan wij ook doen met de recepten voor het wildmenu. Daar gaan we gewoon zorgen dat we ze naar de wijnen toetrekken. En ik zal vast een doorkijkje en een voorbeeld geven. Als je een terrien maakt van fazant, die is vrij neutraal van smaak, dan kan je door daar garnituur in te doen, pistaches of vossenbessen of rozemarijn of een vinaigrette bij te doen, kan je een aromatische brug leggen. En dat is dus veel makkelijker om daarmee bij te sturen dan om te gaan zoeken naar een wijn die toevallig net past bij de aromatische brug die erin zit.
Ja, en dat was dus, Peter heeft ons geholpen om naar die recepten te kijken. Hij had een paar goede van dat soort tips. Hè?
Ja.
Van, zorg ervoor dat als het dus een strakke wijn is die wat zuurder is, voeg dan wat zuurders toe aan het recept. Precies
exact.
Wat je net zei. Ja, Peter, ontzettend bedankt voor. Dat was echt een super inzicht en dat gaat ons heel erg helpen. Nou, zoals je weet, Okkenhuizen is een sponsor van WhatsApp de podcast. En dus natuurlijk gaan we met hun aan de slag om naar die wijnen te kijken en die pairing te doen. Zoals we al hebben aangekondigd, gaan we met boxen komen. En we gaan heel erg focussen op wijnen die passen bij het menu.
Ja.
Maar ook wijnen die je zelf kan gebruiken voor kerst. Maar vooral wel je for money wijnen die dus niet te duur zijn, maar wel spannend en interessant zijn om uit te proberen. Meer details vind je op www.okhuizen.nl/watschaftepodcast. En daar kan je ook meteen aanmelden voor een wijblad, Fine Fineuze. En dan blijf je gewoon op de hoogte van wat er allemaal gebeurt bij Okhuizen. Super interessant. Oké, we komen een beetje aan het einde. Ik vond het hartstikke leuk, Jeroen. Je hebt je er dus echt enorm in verdiept. Ik heb er echt veel van geleerd. Maar omdat het best wel een aflevering is met heel veel informatie, misschien goed om even een paar hoofdpunten nog even voor de luisteraar samen te vatten.
Ja, kijk, belangrijkste punt denk ik voor mij is dat wild heeft heel veel verschillende smaken. Niet alleen in de verschillende dieren die je kan eten, maar ook per dier kan dat heel erg variëren. Dus het is een heel breed scala aan smaken. Daarbij is het wat mij betreft het meest duurzame en diervriendelijke vlees wat je kan eten.
Ja, helemaal eens.
De bereiding is niet moeilijk. Hoeft ook niet ingewikkeld te zijn. Dat zullen we volgende keer ook met een aantal recepten laten zien. En kies Nederlands wild als dat kan. Want dat wild wat we hier in Nederland hebben is gewoon heel goed wild. Korte lijnen, weinig food miles en is kwalitatief echt behoort tot de top van de wereld.
Ja. In de volgende podcast gaan we daar dus verder op in. Gaan we dus meer bereidingen behandelen. Krijg je een 7-gangen wildmenu. Wat ik al zei, je kan het mixen en matchen. Er komen bijpassende wijnen. En er komen meerdere bijpassende wijnen. Ja. Een beetje een soort tipje van de sluier alvast. En we gaan je helpen met het plannen van je menu voor kerst. En we komen ook met wat alternatieven die we in eerdere kerstafleveringen gedaan hebben. En nou, zie het als een inspiratie en een kleine nudge om wild misschien ook op je kerstmenu te gaan zetten. Maar daarover de volgende keer veel meer. Nou, dan gaan we van wild naar vis. Vis is natuurlijk eigenlijk ook in essentie wild, als het niet de kweekvissen zijn. Van de afslag, ons feuilleton om meer duurzame vis te eten en daar recepten voor te ontwikkelen. Wat heb je daarvoor gekozen deze keer?
Ja, ik heb een klassieker weer eens uit de kast gehaald. De Baja California Fish Tacos. Die hebben we al eens eerder genoemd, maar die wilde ik zeker nog eens een keer noemen. Dat is een Amerikaans recept. En het fijne is dat het met vrijwel elke vis kan, elke witte vis. Wat je feitelijk doet, is je neemt een visfilet, die snij je in reepjes. Die haal je door een beslagje en die frituur je. En vervolgens doe je die met een zelfgemaakte salsa, sour cream en ijsbergsla in een warme bloemtortilla.
Klinkt prima, Jeroen.
Het is lunchtijd, Jonas. Ik heb daar last van nu.
Nou, dan gaan we snel afronden.
Elke 2 weken op donderdag staat er een nieuwe aflevering klaar. Meld je op de site aan voor onze nieuwsbrief. Zodra een aflevering live staat, ontvang je een e-mail met alle recepten en andere leuke informatie.
Deze podcast wordt gemaakt door Jeroen Doucet en Jonas Nauwe. Het team bestaat verder uit Corianne Straathof, Arnie Tasselaar, Paul Veldkamp, Cato van Paddenburg en Jesse Beurkunk.
De mooie muziek is gecomponeerd door Nico Brandsen en Ton Dijksman en uitgevoerd door Mel en Vintage Future.
Reacties kan je sturen naar jeroen@watschaftepodcast.nl of jonas@watschaftepodcast.nl of je stuurt een DM via een van onze socials. Tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.